Laten we samen voor Gods aangezicht een moment stil worden. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in zijn naam. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Ik zou voor willen stellen om ook staande lied 911 te zingen. Zijn naam is wonderbaar. Zijn naam is wonderbaar. En dan alleen het eerste couplet van 911. We hebben een prachtige kaart gekregen, een geboortekaartje. En op dat geboortekaartje met een mooie foto van het jonge kindje wat ze gekregen hebben. Daar staat, je hebt twee kleine handjes. Geef ons er allebei één, dan leiden wij je rond totdat je zegt, ik kan het wel alleen. Noëlle, 5 september is ze geboren en ze is de dochter van Paul en Melanie en het zusje van Soraya en Berens. Ze wonen in Hengelo. Ik weet niet of er iemand van hen... Ja, Paul, daar zit je. En is er ook nog iemand naast Paul? Melanie ook? Nou, gaan we eens even staan. Dat zijn de kersverse ouders. Van harte gefeliciteerd, hoor, met de geboorte van jullie Noëlle. Gaat het goed met hen, met haar? Oké, geweldig. Binnenkort kom ik even kijken, hè? Ja, oké, goed. Mooi. Paul en Melanie, hartelijk gefeliciteerd met Noëlle. Ik wil u nog meedelen dat zuster Emmons is afgelopen week gevallen en heeft een ruggenwervel gebroken. Ze loopt nog wel wat rond in huis, ze moet een beetje in beweging blijven. Maar wilt u heel in bijzonder voor zuster Emmons ook bidden nu? Kort geleden ook Beb overleden is. Wilt u haar in uw gebeden gedenken? Aanstaande dinsdag, we zijn afgelopen dinsdag al begonnen met de studie over het boek Zacharia. We hebben al inmiddels dinsdagavond heel wat Bijbelboeken doorgenomen. Kort geleden hebben we het hele boek Marcus afgesloten. Nu beginnen we met het boek Zacharia. En er zijn wellicht een heleboel mensen onder u die niet weten in welke tijd Zacharia geschreven is, wie mede-profeten waren van Zacharia, wat zijn boodschap was, wat de inhoud is van het hele boek Zacharia. We weten eigenlijk nog maar zo heel weinig van de Bijbel. En dit zijn de mogelijkheden om de Bijbel een beetje beter te leren kennen. Dus u bent allemaal hartelijk uitgenodigd om dinsdagavond van 8 tot 8:30 hebben we dan de Bijbelstudie. En daarna hebben we een moment van voorbeden in de gemeente. Bijbelstudie en bidstond dinsdagavond zijn uitermate belangrijk voor ons geestelijk leven, voor onze kennis van het woord van God. En u bent natuurlijk hartelijk welkom om dinsdagavond aanwezig te zijn. Nu aanstaande dinsdag, dat doen we meestal zo als we het ene Bijbelboek afgesloten hebben, we beginnen met het andere Bijbelboek, dan hebben we een vragenuurtje. Dat hoeven niet per se vragen te zijn die over het boek Marcus gaan, maar als u vragen heeft, stel ze dan aan mij. Het zou het mooiste zijn als u ze even via de mail of me eventjes van tevoren geeft, dan kan ik er even wat over nadenken. Aanstaande dinsdag, vragenuurtje op de bidstond. Zullen we samen deze avond of deze dienst in het gebed aan de Heer opdragen? We willen u hartelijk danken, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen door de Heer Jezus Christus. Heer, we hebben net gezongen over uw grootheid. We hebben net gezongen over uw heerlijke naam. En we weten, Heer, dat we u nog maar zo'n heel klein beetje kennen. En we weten ook, Heer, dat we u pas echt zullen kennen als we bij u in de hemel zullen zijn. Maar u weet ook, Heer, dat ons jaarthema is hem kennen en bekendmaken. Dat we het verlangen hebben om ook hier op deze wereld, in deze tijd dat we hier op aarde leven, u beter mogen leren kennen. En laat het ook zo zijn, Heer, dat deze dienst daartoe bij mag dragen. Dat we door de liederen, door de gebeden, maar ook door de verkondiging van uw woord weer een klein beetje dichter daarbij komen om u nog beter te mogen leren kennen. En dat niet alleen, maar daardoor ook u bekend te maken aan de mensen om ons heen. Wil u bidden, Heer, wilt u ons vanmorgen een hele bijzondere dienst geven waarin we mogen ervaren dat u als de levende God en Heiland in ons midden wilt zijn. Heer, u weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. Misschien met best wel grote problemen, of misschien ook wel met heel veel dankbaarheid, met misschien wel onoplosbare vragen. Heer, u kent ons, u kent onze harten, u kent misschien ook onze bezorgdheid, maar we willen het allemaal bij u brengen. En we willen u vragen, wilt u maar over ons waken? En wilt u ons vanmorgen, misschien ook wel vanuit uw woord, door uw Heilige Geest, antwoord geven op de dingen waar we mee zitten? Bemoedigen in de situatie waarin we terechtgekomen zijn. Heer, wilt u ons leiden op de weg die we mogen gaan? En we danken u, Heer, dat we ons zo vanmorgen aan u mogen toevertrouwen. Wilt u uw woord zegenen? Wilt u met hen zijn die op afstand deze dienst met ons meemaken? Dank u wel voor de technische mogelijkheden die er zijn. Heer, dank u wel dat we ons ook met hen verbonden mogen weten. Wil u bidden, Heer, voor uw volk Israël. We zullen er vanavond wat uitvoeriger over nadenken. Maar Heer, zo tussen Syrië en Egypte ligt uw volkje Israël. En we danken u, Heer, dat u dat volk geroepen heeft. En dat u een bijzonder plan heeft met dat volk. Niet alleen in het verleden, maar ook vandaag en met name ook bij uw wederkomst. En we danken u, Heer, dat we ook vandaag mogen zien dat allerlei dingen gebeuren rondom Israël die alles te maken hebben met uw spoedige komst. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons daar open ogen voor geven? En dat we ons ook kunnen verdiepen in het profetisch woord, ook vanavond. En we willen u nu ook alvast bidden voor vanavond, wilt u ons ook dan een hele goede dienst geven. Wil u bidden, Heer, voor de vrede van Jeruzalem. Wil u bidden, Heer, voor onze broeders en zusters die het veel moeilijker hebben wanneer ze geloven. Heer, die in de gevangenis terechtgekomen zijn of gedood worden of in misschien wel werkkampen hun leven lang verder moeten verblijven. Heer, wat hebben wij het dan toch luxe en makkelijk. Maar tegelijkertijd weten we ook, Heer, dat Satan niet alleen een brullende leeuw is, maar ook een engel des lichts en uw gemeente ook kapot kan maken onder de gemakzuchtigheid. Heer, we willen u bidden. Wilt u met onze broeders en zusters zijn die zo vervolgd worden? Wil u bidden voor hen die uitgegaan zijn naar het zendingsveld? Heer, wees hen nabij, bescherm hen en ja, wilt u hun woorden krachtig maken door uw Heilige Geest. Heer, dank u wel dat we zo deze morgen aan u op mogen dragen. Ik wil in bijzonder bidden, Heer, voor zuster Emmens. Heer, wilt u haar nabij zijn? Wilt u haar ook alstublieft herstel schenken op hoge leeftijd? En dat ze ook uw genade mag ervaren. Heer, dank u wel dat we zo elkaar op mogen dragen in uw genade. En wil u bidden, Heer, wilt u ons zo vanmorgen een heel goed uur met elkaar geven. In Jezus' naam. Amen. We gaan een paar liederen zingen uit de bundel Opwekking. We beginnen met 640. Dat willen we graag doen. Onze hulp is van de Heer. En we heffen onze ogen op naar Hem die alles gemaakt heeft. Lied 640. Thank you. mijn hulp is van u, Heer. En daarom mogen we ook weten, mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand als u. Laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde, o Heer, mijn schuilplaats en mijn trooster. Lied 461 uit de bundel Opwekking. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u en daarom willen we ook vanmorgen aan zijn voeten zitten. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u. 462.
Thank you.
Ook dit is een plaats van aanbidding en we willen heel eenvoudig kort de tijd nemen waarin u met uw eigen woorden, vanuit uw eigen hart, de Heer kunt aanbidden. Hem danken voor dat wat hij is en wie hij is. En dan zal ik dat afsluiten. Wie wil met ons de Heer groot maken? Dank u wel, Heer, voor uw grootheid. We kunnen dat niet bevatten. Heer, uw naam is wonderbaar. Niet in één naam te vatten. Heer, uw majesteit, uw heerlijkheid. Heer, dank u wel dat we vanmorgen daar met elkaar over na mogen denken. En we willen u graag kennen. U graag beter leren kennen. Heer, laat het zo zijn dat we aan het einde van deze morgen u een klein beetje beter mogen leren kennen. Heer, we kunnen u alleen kennen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, want hij heeft gezegd, niemand kent de Vader dan de Zoon. Als je de Zoon kent, dan ken je ook de Vader. Heer, zo zijn we afhankelijk van het kennen van Jezus. Heer, wilt u ons zo vanmorgen uw grote majesteit openbaren. Ook vanuit uw woord, door uw geest. Amen. We gaan samen nog een lied zingen. En terwijl we naar het voorspel luisteren, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En ook het werk voor de diaconie. We leven in een tijd, en dat heeft u ook een beetje begrepen naar de troonrede afgelopen week, dat ook de financiële crisis toeslaat, ook bij ons in de gemeente. En ook om ons heen, hier in Enschede. En ook voor hen willen we graag als gemeente er zijn. Vandaar ook dat we elke keer ook nog de diaconie-collecte hebben, waar ook de laatste tijd steeds meer ook een beroep op gedaan wordt. Mogen we van u een offer vragen voor het werk in de gemeente en de diaconie. Twee collecten, terwijl we luisteren naar het voorspel van lied 219 uit Johannes de Heer. Spreek mij van Jezus. moment zal dat zijn als de Heer Jezus, nadat hij de eerste keer in Bethlehem gekomen is in nederigheid, straks terug zal komen in heerlijkheid met de engelen en als koning der koningen en als heer der heren. Als u goed opgelet hebt, 2 weken geleden hebben we hier een prachtig poster opgehangen in de hal. Als u binnenkomt, dan staat er op die poster hem kennen en bekendmaken. Dat is het jaarmotto. Er zijn boekenleggers uitgedeeld met het thema erop. Als u nog zo'n boekenlegger niet heeft, dan zou ik zorgen dat u er vandaag, wilt u ervoor zorgen dat u er vandaag eentje meeneemt. De koster heeft zeker nog wel meer van deze boekenleggers, zodat je elke keer als je de Bijbel openslaat aan dat thema herinnerd kunt worden. Elkaar leren kennen kan alleen door communicatie. Ook God leren kennen, de Heer Jezus leren kennen, kan alleen door een levendige communicatie. En als we het hebben over communicatie, dan gaat het over in de eerste plaats luisteren, in de tweede plaats praten. We denken heel vaak eerst praten en dan luisteren. Nee, echt communiceren. Er zijn maar heel weinig mensen die echt goed kunnen luisteren. Actief kunnen luisteren en echt je interesseren in de ander. Luisteren en spreken, dat is ontzettend belangrijk als voorwaarde om elkaar te leren kennen. En ik hoop dat u als je getrouwd bent, als man en vrouw, nog steeds met elkaar communiceert. Nog steeds naar elkaar kunt luisteren, met elkaar kunt praten. Dat je dat ook als je verkering hebt met elkaar kunt doen. Dat je echt naar elkaar kunt luisteren en je in elkaar kunt verdiepen. Kennen, het woordje kennen in de Bijbel heeft nog een andere lading. Het gaat nog een klein beetje dieper. Het heeft er wel mee te maken. Er staat bijvoorbeeld in, met name de oudere vertalingen, daar staat bijvoorbeeld en Adam bekende zijn vrouw Eva. Bekende zijn vrouw Eva. Nou, dat heeft een beetje te maken met het woordje kennen, maar daar staat letterlijk, betekent dat Adam had gemeenschap met Eva en ze kregen een zoon. Nou, kennen heeft ook te maken met omgang hebben met elkaar. Gemeenschap hebben met elkaar. En weet je, dat is zo ontzettend belangrijk, dat je omgang hebt, gemeenschap hebt, samen bent, zoals we net ook gezongen hebben in dat lied, aan uw voeten, Heer. Dat je tijd neemt om elkaar te leren kennen. En soms is het zo dat we zo druk zijn in deze wereld, zo druk zijn in ons leven, dat de Heer soms wel eens even een pauze inbouwt, een stil moment inbouwt in ons persoonlijk leven, waardoor je wel moet gaan zitten en moet luisteren naar de Heer. Anders jakkeren we maar door soms in het leven, zonder dat we echt de Heer leren kennen. En hem kennen, dat heeft dus niet alleen te maken met weten van, maar wat we net gelezen hebben en gehoord hebben, het heeft veel meer te maken met omgang hebben met elkaar, samen zijn met elkaar. Verlangen hebben om hem te kennen, het vers, het uitgangsvers van ons jaarthema, kunt u vinden in Hosea hoofdstuk 6. En misschien is het toch nog wel goed om dat even te lezen. Hosea, de eerste kleine profeet na het boek Daniël. Daar hebben we de profeet Hosea. En de profeet Hosea is erg bezorgd over het volk Israël. Het was toch het volk Israël. Het was het volk van God. Maar over het volk van God staat, en misschien is het goed om dat eerst even te lezen, in hoofdstuk 4, Hosea 4, vers 6. Hosea 4, vers 6. Daar was God zo bezorgd over het volk van Israël, omdat het was wel het volk, het was zelfs het uitverkoren volk van God, maar over het uitverkoren volk staat in vers 6 van Hosea 4. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Ze wisten wel wie God was. Ze kenden wel de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Ze wisten wel wat over God, maar ze kenden hem niet. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Broeders en zusters, je geestelijk leven, je christenleven, en ik zou het zelfs een beetje breder willen maken, de kerk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Als je hem niet echt kent. En vandaar ook het verlangen in dat zesde hoofdstuk, wat we als uitgangspunt gezien hebben als motto voor dit jaar. In vers 3 van Hosea 6, daar staat, ja, wij willen de Heere kennen en naar jagen hem te kennen. Nou, dat is zo mooi, hè, in dit boek. Wij willen de Heere kennen. En dan het tweede, en er naar jagen. En dat woord jagen heeft te maken, je er naar uitstrekken, een verlangen hebben om hem nog beter te leren kennen. Kent u de Heer Jezus? In hoeverre ken je hem nou echt? Weet je alleen van de Heer Jezus of ken je hem echt? Kent u God? God de Vader, kennen we hem nou echt of heb je het idee dat als je aan het bidden bent, dat je met iemand aan het bidden bent en praten met die je helemaal niet kent? Nou, daar gaat het om. Daar gaat het om. We willen hem leren kennen. En erna jagen hem te kennen. Niet zoals er staat in het vierde vers daarachter, in Hosea 6, daar staat, wat zal ik u aandoen, o Efraïm? Wat zal ik u aandoen, o Juda? Immers, en dan staat er, uw liefde is als een morgenwolkje. En als een dauw die vroeg in de morgen vergaat. Weet je, dat is een beetje het kenmerk van de mensen van vandaag. De liefde voor God, de liefde voor elkaar vaak, is soms maar een ochtendwolkje. Het is soms maar heel eventjes. En het kan best zijn dat je vanmorgen straks de dienst verlaat en zegt, ja hoor, daar ga ik me voor inzetten. Ik wil graag God beter leren kennen. Ik strek me daarnaar uit om hem beter te leren kennen. En dan ga je naar huis en morgen is soms allemaal weer weg. Dan is het een morgenwolkje. Nou, ik hoop, en dat is ook hetgeen wat Paulus zegt, in het laatste der dagen en het eindtijd zal er weinig trouw zijn. Het zijn allemaal van die bubbeltjes, die morgenwolkjes. Nou, ik hoop dat jouw relatie met God er niet zo uitziet als een morgenwolkje. Maar dat het echt wat dieper zit. Hem echt leren kennen. En er staat zelfs zo, en omdat jullie mij niet kennen, ken ik jullie ook niet. U weet wel, hè, die gebeurtenis van die bruidegom die zijn bruid op kwam halen, en die meisjes die mee mochten naar dat bruiloftsfeest, en dat er 5 dwaze meisjes die geen olie bij zich hadden, te laat kwamen, en dan dat dezezelfde bruidegom, de Heer Jezus, zegt, ik ken je niet. Dat is wel eigenlijk heel erg, hè? Als je aan het einde van jouw christelijk leventje bij de Heer zou moeten komen, dat de Heer zegt, wie ben je eigenlijk? We hebben eigenlijk helemaal geen contact gehad met elkaar. We hebben elkaar eigenlijk nooit leren kennen. Ik ken je niet. Dat is wel heel erg. Als dat uiteindelijk tegen jou gezegd zou worden, ik ken je niet. Nou, daarom, we jagen ernaar om hem te kennen. En als we de komende tijd met elkaar erover na gaan denken, en u weet ook, dat heb ik ook in het gebed ook aangehaald, je kunt God alleen leren kennen door Jezus. Als je Jezus niet kent, dan ken je God ook niet. En dat zegt hier Jezus ook. Niemand kent de Vader dan mij. En als je Jezus niet kent, dan weet je totaal niet wie God is. Sommige mensen zeggen wel eens, ja, met God heb ik wel wat, maar met Jezus heb ik niks. Maar dat kan niet. Je kunt alleen God leren kennen door Jezus. En op geen enkele andere manier. En daarom is het belangrijk, en daar wil ik vanmorgen een beginnetje aan maken, om Jezus te leren kennen. Ja, je zegt misschien, ja, maar Jezus ken ik toch wel? Nou, we willen er vanmorgen eens over nadenken. Wat betekent het dat we in de Bijbel kunnen lezen dat Jezus de eeuwige Zoon is? De volgende keer gaan we er met elkaar over nadenken. Wat betekent dat Jezus in de Bijbel de schepper genoemd wordt van hemel en aarde? Wat betekent het dat er in de Bijbel staat dat er Jezus het vlees geworden woord is? Er valt heel wat over te vertellen en heel wat over te leren. Wat betekent het dat er Jezus het eeuwige lam van God is? Wat betekent het dat er Jezus het hoofd van het lichaam, de gemeente is? Wat betekent het dat er Jezus de koning der koningen en de heer der heren is? En dan kan ik me heel goed voorstellen dat er Jezus tegen Filippus zegt in Johannes 14. We hebben het 2 weken geleden met elkaar gelezen, Johannes 14 vers 9. Dat er Jezus tegen Filippus zegt, Filippus, nou ben ik al zo lang bij je. En ken je mij niet? Dan ben ik al zo lang bij je en ken je mij niet. Misschien trek je al een heel tijdje op hier in de gemeente. Misschien ben je al heel lang verbonden aan deze gemeente. Misschien kom je er voor het eerst. Maar de heer Jezus zei, nou trek ik al zo lang met je op, heel intens. Maar wat ken je me nou? Ken je me nou? De eeuwige Zoon. Vanmorgen willen we daar met name het accent op leggen. Jezus, de eeuwige Zoon van God. Voor heel veel mensen is Jezus geboren in Bethlehem en gestorven aan het kruis. En dat is Jezus. Hij ontstond in Bethlehem en het was voorbij na het kruis. Dat is Jezus. Jezus, het leven van Jezus begint bij Bethlehem en het eindigt aan het kruis. Terwijl Johannes zo heel duidelijk schrijft, misschien goed om drie teksten op te slaan uit het Johannes-evangelie, waaruit blijkt dat er Jezus er ook al was voor Bethlehem. De Jezus die was er al lang. Hij ontstond niet bij de geboorte in Bethlehem, maar hij was er al. En daar schrijft Johannes, de evangelist, heel duidelijk over. Als we in een concordantie het woordje kennen opslaat, dan vindt u wel 30 teksten in het Johannes-evangelie die allemaal gaan over het kennen van Jezus. En er was geen discipel die er Jezus zo gekend heeft als juist Johannes. Het kennen van hem. In Johannes 1 vers 30, of misschien vers 29 te beginnen, daar heb je Johannes de Doper, die er Jezus aan ziet komen. En dan staat er in vers 29 van Johannes 1, en de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zeide, na mij komt een man die voor mij geweest is, want hij was eer dan ik. Nou, beste mensen, wie was nou het eerst geboren, Johannes de Doper of de heer Jezus? Toen de engel Gabriel bij Maria kwam, toen zei de engel Gabriel tegen Maria, en uw tante Elisabeth is al 6 maanden zwanger van Johannes de Doper. Nou, ik neem aan dat Johannes de Doper eerder geboren is dan de heer Jezus. Johannes de Doper was 1/2 jaar ouder. En die werkte al 6 maanden daar waarschijnlijk wel bij de Jordaan. En toch zegt de Bijbel hier dat de heer Jezus er eerder was dan Johannes de Doper. Hij was er al eerder. Het gaat zelfs nog verder. Als u kijkt in Johannes 8. Johannes 8 vers 56. Daar spreekt de Jezus over Abraham. En we weten dat de aartsvader Abraham geleefd heeft zo'n 2000 jaar voor Christus. We zullen vanavond iets meer over Abraham horen. Misschien bevreemdt het u. Maar weet u dat Abraham eigenlijk afstamt van het Syrische volk? Dat maakt het wel heel interessant vanavond. Goed. Maar Abraham heeft 2000 jaar voor Christus geleefd. En dan staat er in vers 56, Johannes 8, vers 56. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien. En hij heeft die gezien en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot hem, ge zijt nog geen 50 jaar en hebt gij Abraham gezien? Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u. En zet er maar een dikke streep onder. Wat staat er? Eer Abraham was, ben ik. Hij was er al voor Abraham. Dus Jezus is niet pas gekomen, geboren of ontstaan in Bethlehem. Maar hij was er al. Het gaat nog verder. Nog verder terug als u naar Johannes 17 kijkt. In Johannes 17, daar staat in vers 5. In Johannes 17, vers 5, daar staat. In het hoge priesterlijk gebed, waarin Jezus gaat bidden tot zijn vader. En dan zegt hij. En nu verheerlijk gij mij, vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u had. En dan wordt er niet gezegd eer Johannes de Doper er was, of eer Abraham er was, maar hier staat zelfs eer de wereld er was. Broeders en zusters, Jezus is de eeuwige Zoon van God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Voor degenen die de Bijbel een beetje goed kennen, hoeven het niet op te slaan, maar u kunt het onder andere lezen in Hebreeën hoofdstuk 7, waar Jezus vergeleken wordt met de priester Melchizedek. En dan staat er dat Jezus, dat deze priester, geen begin van dagen had, geen begin van het leven en ook geen einde van de dagen kende. Jezus, de Zoon van God. Nou, de Bijbel maakt ons duidelijk dat Jezus de eeuwige Zoon van God is. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar daar komen we toch wel wat voor probleempjes terecht. Want waarom staat er dan bijvoorbeeld in Psalm 2 vers 7. Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Oei, hoe kan dat dan? De eeuwige zoon, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan wordt hij in Psalm 2 genoemd. En dan zegt God, gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Betekent dat dat de Heer Jezus toen toch geboren werd? Toch ontstaan is? Of betekent het wat anders? Dat heden verwekt. Datzelfde vers wordt ook aangehaald, u hoeft het niet op te slaan, in Handelingen 13 vers 33. Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En dan zegt de apostel, dus daar staat al dat Christus de dood overwonnen heeft en weer levend wordt uit de dood. Ik heb u heden verwekt, heeft dan kennelijk iets te maken met de opstanding van Christus. Ditzelfde vers wordt ook gebruikt in Hebreeën. Als het gaat over het priesterschap. Ik heb u heden verwekt. Gij zijt priester tot in eeuwigheid. Ik denk dat het woordje verwekken, dat het misschien een andere lading heeft. Dat het woordje verwekken niet betekent toen is Jezus ontstaan. Maar dat het woordje verwekken een andere betekenis heeft. Degene die een oude vertaling, een statenvertaling lezen, die zullen daar niet het woordje verwekken in vinden. Maar daar staat letterlijk het woordje, ik heb u heden gegenereerd. Gegenereerd in plaats van verwekken. Ook niet voortgebracht, maar gegenereerd. En het woordje gegenereerd zou je letterlijk kunnen vertalen met het woordje, ik heb je ertoe bestemd. Ik heb je ertoe geroepen. Ik heb je deze opdracht gegeven. En dat is eigenlijk het woordje, ik heb u heden verwekt. Dus als u dat tegenkomt en zegt, ja, maar dominee Niemeyer, dat klopt niet, want de Jezus is niet de eeuwige zoon, want ik heb u heden verwekt, dan betekent dat niet dat de Jezus toen pas ontstaan is, maar dat God Jezus toen bestemd heeft tot die taak. Bestemd heeft tot die overwinning. Goed, dat even vooraf. Heel belangrijk, als we hem leren kennen, dan hebben we te maken met de eeuwige Zoon van God. Waarom moest Jezus nu die eeuwige Zoon van God zijn? Het wordt een beetje ingewikkeld als we gaan kijken naar 1 Timotheüs hoofdstuk 6. 1 Timotheüs hoofdstuk 6, vers 16. Hoe kun je God leren kennen die niet te kennen is? Want dat is moeilijk. Eén Timotheüs, hoofdstuk 6, misschien bij vers 13 te beginnen. Eén Timotheüs, hoofdstuk 6, bij vers 13 te beginnen. Daar staat, ik beveel voor God die alle leven wekt. Wij hebben hier toen een dikke streep ondergezet bij de geboorte van een van onze kinderen. Ik vind het zo mooi dat er staat, die alle leven wekt. Paul en Melanie, die alle leven wekt. Hè? Het leven komt bij God vandaan. Ook voor jullie dochter. Het geweldig is dat, hè? Hij die alle leven, er is geen leven buiten God om. En dan staat er, ik beveel voor God die alle leven wekt en voor Christus Jezus die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft. Hij heeft gezegd over de waarheid. Ik ben gekomen om over de waarheid te getuigen. Dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Welke te zijner tijd de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen. De koning der koningen en de heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen kinderen gezien heeft of zien kan. Hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. Hier zien we dat de Jezus straks zal komen en God zal openbaren. God zichtbaar zal maken. De koning der koningen en de heer der heren. Maar dan staat hier, die in een ontoegankelijk licht woont. En die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Dat maakt het wel moeilijk, hè? We willen hem kennen. We willen ernaar jagen hem te kennen. Maar ja, zien kan je hem niet. En hem naderen kan je ook niet. Waarom kunnen we God niet zien? Waarom kunnen we God niet naderen? Waarom is dat ontoegankelijk voor ons? We worden opgeroepen in de Bijbel om hem te leren kennen. En we kunnen hem niet eens benaderen. We kunnen hem niet eens zien. God is zo heilig, we kunnen hem niet benaderen. God is zo groot, we kunnen hem niet bevatten met ons verstand, met onze gedachten, met onze ogen. God is te groot, te omvangrijk, te heerlijk. Wij kunnen hem niet zien. En zo zegt de Bijbel het ook in Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Maar er staat er wel achter, de enig geborene die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. Dus niemand heeft ooit God gezien, maar dan komen we weer terug. Je kunt God alleen kennen door de Heer Jezus, die aan de boezem des Vaders zit. Er staat in de Colossensebrief, ja, misschien is het goed om dat toch even voor de Timotheüsbrief, kom je zo bij de Colossensebrief uit. In Colossenzen hoofdstuk 1 vers 15, daar staat: niemand kan God zien, kan God naderen. Maar in Colossenzen 1 vers 15, daar wordt bevestigd wat de Heer Jezus zegt. Gods Zoon, de Heer Jezus, heeft hem doen kennen. Er staat in vers 15 van Colossenzen 1, hij is het beeld van de onzichtbare God. Dus je kunt God niet zien, maar in Jezus kun je een beeld vormen van de onzichtbare God. In de Hebreeënbrief staat zelfs, hij is de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van het wezen van God. Nou komen we bij iets wat in het Oude Testament gebeurd is. We lezen in het Oude Testament dat Abraham voor zijn tent zat. En toen kwamen er drie mannen naar hem toe. Twee engelen. En wie was die derde? Dat was de Heere. De Heere kwam bij Abraham. En Abraham zei tegen Sara, het gemeste kalf en eten maken. En er werd een maaltijd voorgezet. En die drie engelen en de Heere, die hebben een heerlijke maaltijd gehad bij Abraham. En dan staat er op een gegeven moment dat Abraham was een vriend van God. Die ging om met God, die kende God. En dan staat er op een gegeven moment dat Abraham bleef voor de Heere staan. Toen de Heere duidelijk maakte dat hij Sodom zou gaan verwoesten. Wie was dat dan, die Heere? Hij bleef voor de Heere staan. Dus heeft Abraham dan toch de Heere gezien? Als je nou Jacob kijkt, dan staat Jacob worstelde 's nachts in een beekbedding met God zelf. In Hosea staat, daar worstelde hij met God. En een man worstelde met hem de hele nacht door. Wie was dat toen de ouders van Simson een ontmoeting kregen met de engel des Heren? En waarvan hij later zei, ik heb de Heere gezien. Mijn leven wordt bedreigd daardoor. Wie was dat? Als u kijkt in Exodus, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan. Exodus 33. We hebben tijdens de startzondag hebben we het even over Mozes gehad. En aan het einde van Mozes' leven staat er is niemand die God zo gekend heeft als Mozes. Hij ging met Mozes om, de Heere God ging met Mozes om als een vriend. En net zoals bij Abraham. En dan staat er in Exodus 33, vers 11. Exodus 33, vers 11. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals iemand spreekt met zijn vriend. Nou. Hoe komt de Bijbel er dan bij? Niemand heeft ooit God gezien. Niemand heeft ooit God gezien. En hier staat, en Mozes sprak met de Heere. De Heere sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals iemand met een vriend sprak. Wie heeft Mozes daar ontmoet? En als je iets verder kijkt, in vers 18 van hetzelfde hoofdstuk, daar verlangt Mozes ernaar om de Heere te ontmoeten. En dan staat er in vers 18, maar hij zeide, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij nu zeide, ik zal mijn luister aan u voorbij gaan en de naam des Heeren voor u uitroepen. En ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontferm over wie ik mij ontferm. Maar hij zeide, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. Het lijkt of het een beetje tegenstrijdig is. Aan de ene kant zie je dat Mozes met God van aangezicht tot aangezicht sprak. En dat als Mozes dan zegt, Heer, ik wil u graag zien, dat de Heer tegen Mozes zegt, nee, dat kan niet. Niemand kan mij zien en leven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we moeten weten wat Johannes zegt. De Heer Jezus heeft hem doen kennen. De Heere, Yahweh. En de Heere die zich in het Oude Testament openbaart aan Abraham, aan Mozes, aan Jacob, aan al die mensen in het Oude Testament, was niemand anders dan de eeuwige Zoon van God. Dat was Jezus. Dat was Jezus in het Oude Testament, die er al lang was. God openbaarde zich ook aan de mensen in het Oude Testament door de Zoon, door Jezus. De eeuwige Zoon van God. Ook toen konden de mensen God alleen ontmoeten in de Zoon. Zoals nu. Ook toen werd Israël verlost door de Heere, Yahweh, de Zoon. Zoals wij nu verlost worden door Jezus. De Zoon waardoor God zich openbaarde. Ook in het Oude Testament. Het is zo mooi dat Mozes, degene die God als geen ander gekend heeft, de eerste 5 boeken van de Bijbel geschreven heeft. En Johannes, degene die zoals niemand anders de Heer Jezus gekend heeft, de laatste 5 boeken van de Bijbel geschreven heeft. Het evangelie van Johannes, ze staan niet in de volgorde zo opgenomen, het zijn wel de laatste 5 boeken die aan de Bijbel toegevoegd zijn. Het evangelie van Johannes, de 3 brieven van Johannes en als laatste het boek Openbaring. God laat zich kennen alleen door Jezus. Waarom is het zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk om Jezus te kennen als de eeuwige Zoon? God leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. En misschien is het goed om tot slot een klein stukje te lezen in 1 Johannes hoofdstuk 5. 1 Johannes hoofdstuk 5. En dan hebben we het getuigenis van de Zoon van God. Van de Heer Jezus. We hebben 2 weken geleden een vers van Johannes ook genoemd. We lezen zo dadelijk uit 1 Johannes hoofdstuk 5. 1 Johannes hoofdstuk 5. En dan lezen we vanaf vers 8 tot en met 13. Johannes die zegt in zijn evangelie, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. In Christus komt het eeuwig leven naar ons toe, omdat Hij de eeuwige Zoon is. In Christus krijgen we deel aan die eeuwigheid. Alles op aarde is tijdelijk. Alles wat je hier ziet, gaat voorbij. En als wij ons leven richten op alles wat hier voorbij gaat, dan gaat ons leven ook voorbij. Maar het mooie is, in Christus krijgen we deel aan het eeuwige, omdat Hij de eeuwige Zoon is, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is het eeuwig leven wanneer zij u kennen. En dan staat er in het 8e vers over dat leven waarmee de Heer Jezus gekomen is, in 1 Johannes 5 vers 8, 3 zijn er die getuigen op de aarde. De Geest van God. Ik hoop dat de Geest van God, en daar heb ik voor gebeden, vanmorgen in ons midden aanwezig zal zijn. En ons getuigt dat er geen eeuwig leven is buiten de eeuwige Zoon om. Buiten Jezus om. De Geest van God. Het waterbad staat er zelfs in Titus. Het woord van God getuigt hiervan. En het bloed van Christus. 3 getuigen. En die zijn tot 1, die zullen elkaar nooit tegenspreken. En dan staat er in vers 9, indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder. Want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. opdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn zoon. En dan komt het. En dit is het getuigenis. God heeft getuigd.